I should like to speak today.
Ik wil het vandaag over de gevaren hebben die het gezin bedreigen.
In recent times, society
de samenleving wordt door een verderfelijk kwaad bedreigd. En dan bedoel ik het uiteenvallen van veel gezinnen. Er is al te veel sprake van verwarring en wanorde in de samenleving. Maar we mogen daar ons gezin niet door laten verwoesten. In ieder land wordt afbreuk gedaan aan de morele structuur van de samenleving, waardoor de heilige gezinseenheid met nieuwe gevaren wordt bedreigd. Dat weet u allemaal, omdat we er door overspoeld worden. Regeringen oefenen steeds minder moreel gezag uit. Dus de voornaamste instelling die een rechtschapen leven aanmoedigen, zijn de kerk en het gezin. De gezinsrelatie tussen vader, moeder en kinderen is de oudste en duurzaamste instelling in de wereld. Het gezin heeft alle verschillen van tijd, geografie en cultuur doorstaan. Het huwelijk tussen man en vrouw is een natuurlijke toestand die door God is voorgeschreven. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het huwelijk een hemels instituut is, in de Hof van Eden ingesteld, en dat het noodzakelijk is dat het door het gezag van het eeuwig priesterschap wordt voltrokken. Het is een morele verplichting. Het huwelijk is ongetwijfeld de belangrijkste beslissing in het aardse leven. Iemand behoort niet alleen te trouwen om getrouwd te zijn. Er is volwassen voorbereiding nodig om de belangrijke verantwoordelijkheid op zich te nemen die bij deze heilige relatie hoort. Het huwelijk vereist ook geloof. Geloof in onszelf, in onze huwelijkspartner en in de Heer. En er is volledige toewijding van beide partijen voor nodig. De eerste stap tot het stichten van een gezin is trouwen. De tegenzin om te trouwen neemt over de hele wereld toe. Tussen 1970 en 2001 is het aantal huwelijken in de Verenigde Staten afgenomen van 76% tot 45%. De belangrijkste oorzaken van deze afname zijn jonge mensen die het huwelijk uitstellen, toename van het deel van de volwassen bevolking dat nooit getrouwd is geweest en stijging van het aantal samenwonenden. Het aantal huwelijken in 5 Zuid-Amerikaanse landen is het afgelopen decennium drastisch gezakt. En in de meeste Europese landen is dat al verscheidene decennia het geval. Uit onderzoek blijkt echter dat heiligen de laatste dagen meer geneigd zijn om te trouwen dan mensen buiten de kerk. Er is ook bewezen dat gehuwden over het algemeen langer leven en gezonder en gelukkiger zijn dan ongehuwden. De grondslag van een gelukkig gezin is de volledige wederzijdse toewijding van beide ouders. Wat seksuele intimiteit betreft, vereist de wet van de Heer onthouding voor het huwelijk en trouw daarna. In het gezin, een proclamatie aan de wereld, staat: het heilige voortplantingsvermogen mag alleen gebruikt worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Helaas wordt het huwelijk steeds minder gewaardeerd. Samenwonen wordt in veel landen als een alternatief voor het huwelijk geaccepteerd. Samenwonen wordt vaak gezien als een proefhuwelijk met weinig verplichtingen. Sinds 1960 is het aantal ongehuwd samenwonenden in de Verenigde Staten met 760% toegenomen. In het jaar 2000 wonen er 38 miljoen stellen ongehuwd samen. De meeste mensen die ongehuwd samenwonen trouwen niet en hun relatie is relatief kort. Uit de statistieken blijkt dat samenwonenden sneller uit elkaar gaan dan gehuwden. Uit de statistieken van sommige representatieve andere landen blijkt dat ook daar het aantal echtscheidingen toeneemt. Deskundigen schatten dat de helft, ongeveer, van alle vrouwen in de Verenigde Staten eens in hun leven een echtscheiding meemaakt. Een andere alarmerende statistiek is dat het aantal buitenechtelijke kinderen met 158% is toegenomen. Ook de veranderende houding ten opzichte van het doel van het huwelijk is verontrustend. Steeds meer mensen zien het huwelijk als een relatie die in de emotionele behoeften van de volwassenen moet voorzien en niet als een instituut om kinderen op te voeden. Het najagen van zo'n relatie met een zielsvriend of vriendin kan het huwelijk als instituut om kinderen groot te brengen verzwakken. Een andere verontrustende ontwikkeling voor het gezin is dat kinderen steeds minder gewaardeerd worden. In veel delen van de wereld worden steeds minder kinderen geboren. Abortus is waarschijnlijk het duidelijkste teken dat mensen geen kinderen willen. Ongeveer een kwart van alle zwangerschappen in de hele wereld wordt door abortus beëindigd. De percentages variëren van bijna 50% in Europa tot zo'n 15% in Afrika. Volledig wederzijds vertrouwen verrijkt een huwelijk zeer. Door niets wordt de kern van het onderlinge vertrouwen zo ernstig beschadigd als door ontrouw. Overspel is nooit gerechtvaardigd. Af en toe overleeft een huwelijk deze vernietigende ervaring en blijft het gezin intact. Maar daarvoor heeft de gekwetste partner onvoorwaardelijke liefde nodig die groot genoeg is om te vergeven en te vergeten. En de ontrouwe partner moet zich vertwijfeld willen bekeren, nederig om vergeving vragen en het kwaad daadwerkelijk verzaken. Trouw aan onze partner behoort niet alleen lichamelijk te zijn, maar ook verstandelijk en geestelijk. Flirten is nooit onschuldig. En jaloezie hoort niet in een huwelijk thuis. Huwelijkspartners moeten de schijn van het kwaad vermijden door ieder twijfelachtig contact met anderen dan hun partner te vermijden. Deugdzaamheid is de sterke lijm die het huwelijk bijeenhoudt. De Heer heeft gezegd, gij zult uw vrouw met geheel uw hart lief hebben en gij zult haar aankleven en geen ander. Iedere belofte die een man en vrouw tijdens een huwelijksceremonie afleggen, vooral een tempelverzegeling, is een van de belangrijkste verbonden die we ooit kunnen sluiten. Heilige verbonden moeten altijd nagekomen worden. De gevaren voor het hedendaagse gezin zijn talrijk en groot. Het gezin heeft iedere mogelijke bescherming nodig. En het naleven van onze heilige verbonden is een krachtige verdediging. Nehemia in het Oude Testament bouwde een muur met daarin geen bres meer om Jeruzalem te beschermen. Zijn vijanden verzochten hem om van de muur af te komen, want zij waren van plan hem kwaad te doen. Nehemia bleef op de muur staan en zei, ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Wij kunnen geen stenen muren om onze gezinsleden heen bouwen, maar we moeten wel voorzorgsmaatregelen nemen om ze te beschermen. Door deze voorzorgsmaatregelen worden ze beschermd. Ik wil graag drie manieren noemen om ons gezin te beschermen en te versterken. Ten eerste het gezinsgebed. Door gebed en eendracht in het gezin nodigen we de geest van de Heer bij ons thuis uit. Ouders moeten hun kinderen leren dat zij een kind van God zijn en dat zij dagelijks tot hem moeten bidden. Samen bidden schept een bepaalde band. Kleine kinderen kunnen leren bidden als hun ouders en oudere broers en zussen horen bidden. Als jongen werd ik enorm geboeid en geraakt door de gebeden van mijn grootvader. Zijn grote gezin knielde iedere ochtend en avond neer om voor het eten te bidden. Ik vond toen dat zijn gebeden veel te lang duurden. Hij had veel om voor te bidden. Hij was boer. En tijdens de grote economische crisis was er een verschrikkelijke droogte. Zijn dieren gingen dood van de honger. Hij had velen te voeden. Maar zijn gebeden waren zo krachtig en zijn geloof zo groot, dat ik ervan overtuigd was dat de Heer voor ons zou zorgen en dat alles goed zou komen. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Persoonlijke en gezinsgebeden zijn onmisbaar voor ons geluk als persoon en als gezin. Ten tweede, de wekelijkse gezinsavond. De gezinsavond is voor iedereen belangrijk, ongeacht de levensfase waarin we ons bevinden. Mijn vrouw en ik vinden dat de gezinsavond voor ons nu anders is dan vroeger, met onze kinderen en kleinkinderen om ons heen. Nu bestuderen we meestal samen de schriften. Enkele weken geleden lazen we tijdens de gezinsavond onze patriarchale zegen en probeerden we erachter te komen wat we nog moeten doen. We kwamen erachter dat we nog steeds werk te doen hebben. Sommige gezinnen hebben afstand van de gezinsavond genomen. Wij moeten ons uiterste best doen om de maandagavond vrij te houden van andere bezigheden. Net als lijm houdt ook de gezinsavond het gezin bij elkaar. De lessen moeten leerzaam zijn. En alle gezinsleden moeten er op ontspannen wijze en liefdevol bij betrokken worden. We moeten iedereen, behalve zuigelingen, op de een of andere manier bij de gezinsavond betrekken. Kleine kinderen kunnen liedjes zingen. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld een les geheel of gedeeltelijk geven. Andere gezinsleden kunnen de jongere kinderen bij hun voorbereiding helpen. Iedereen moet de kans krijgen om vragen te stellen naar aanleiding van hun eigen evangeliestudie of de les. De gezinsavond is ook een gelegenheid om activiteiten te plannen, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het is een gelegenheid om misverstanden uit de weg te ruimen. En het is een kans om de gezinsleden aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Ten derde, persoonlijke en gezamenlijke schriftstudie. Dat vereist wel enige organisatie en discipline van de ouders en alle kinderen. We moeten onze kinderen helpen door hun geloof en begrip te versterken. Een jonge dame die pas in de tempel was getrouwd, sprak over de betekenis die schriftstudie voor haar had toen ze nog bij haar ouders woonde. Haar moeder luidde om 5:00 's morgens altijd een grote koebel om het hele gezin wakker te maken voor de schriftstudie. Ze was vaak humeurig en vond dat deze dagelijkse routine tijdverspilling was. Maar desalniettemin heeft ze die routine van kinds af aan voortgezet. Nu ze terugkijkt, beseft deze jonge vrouw dat die gezamenlijke schriftstudie een belangrijke routine was die zij en haar broers en zussen nu in hun eigen gezin voortzetten. Tijdens die schriftstudie heeft ze langzaam maar zeker een getuigenis van het evangelie ontwikkeld. In die jaren van ontwikkeling heeft ze ook een bijzondere band met haar ouders en haar broers en zussen gevormd. Persoonlijke en gezamenlijke schriftstudie is een levenslang proces. Kinderen hebben soms moeite met de taal van de schriften. Daarom moeten ouders en oudere broers en zussen de tijd nemen om moeilijke gedeelten te bespreken en uit te leggen. Ze moeten uitleggen hoe de betekenis ervan op hun huidige omstandigheden van toepassing is. Het kan jaren duren voordat de gewoonte om als gezin de schriften te bestuderen is ingeburgerd. Dat gebeurt niet vanzelf. Door studiegewoonte vormen we een beschermende muur waar het gezin op kan vertrouwen en waardoor eenheid ontstaat. Mijn vrouw en ik hebben onlangs ons nieuwe achterkleinkind gezien. Ik hield haar toen voor het eerst in mijn armen. Ik besefte dat dit meisje tegen zoveel dingen opgewassen moet zijn om een gelukkig leven te kunnen leiden. De beste omgeving waar kinderen kunnen leren wat belangrijk is, is thuis. Want daar wordt de meeste liefde ontvangen. Ouders hebben de opdracht gekregen om hun kinderen te onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, de Zoon van de levende God en de gave des Heilige Geestes. Om de moeilijkheden van het leven het hoofd te kunnen bieden, moeten onze kinderen een getuigenis van de Heiland, de Verlosser van de wereld, hebben. Zij moeten leren dat ze op een dag verantwoording aan de Heer moeten afleggen voor hun leven. Ze moeten ook het plan van geluk leren kennen, dat de Heer zijn kinderen heeft gegeven. Dat houdt in dat ze moeten weten dat God hen lief heeft, dat we voor de schepping van de wereld bij hem woonden, en dat we door de zending van zijn Zoon, Jezus Christus, allemaal bij hem kunnen terugkeren. Om de moeilijkheden van het leven het hoofd te kunnen bieden, hebben onze kinderen bovendien een goede opleiding nodig. Ouders moeten hun kinderen liefdevol en rechtschapen disciplineren. Kinderen mogen niet tot gehoorzaamheid gedwongen worden. President Hinckley heeft gezegd: er is behoefte aan discipline in het gezin, maar harde, wrede discipline leidt niet tot verbetering, maar tot afkeer en verbittering. Er wordt niets door hersteld en het probleem verergert. Het streeft het doel voorbij. Onze beste methode om kinderen terecht te wijzen is door vastberadenheid, liefde, geduld, vriendelijkheid, overreding en redelijkheid. Volgens mij hebben de leden van de kerk de doeltreffendste remedie tegen het verval van het gezin en de samenleving. Mannen, vrouwen en kinderen moeten de door God ingestelde rol van de vader en de moeder in het gezin eren en respecteren. Als ze dat doen, wordt er door de rechtschapenheid onder de leden van de kerk wederzijdse eerbied en waardering ontwikkeld. Ik begrijp dat er eenoudergezinnen zijn. Daarom wil ik de wijze raad van ouderling John B. Dixon herhalen. Hij heeft geschreven: als er geen ideale situatie met een vader en moeder is, moeten we ons best doen om via de priesterschap hulp te bieden en structuur te geven. Maar we mogen de vooraanstaande rol van de ouders geen geweld aandoen. Ik erken ook dat het soms noodzakelijk is dat een vrouw buitenshuis werkt om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Op de persconferentie van 13 maart 1995, toen het nieuwe eerste presidium werd voorgesteld, stelden verslaggevers vragen over werkende moeders. President Hinckley antwoordde: doe uw best. En denk eraan dat het waardevolste bezit dat u in deze wereld hebt, de kinderen zijn die u op de wereld hebt gezet en voor wie er opvoeding en zorg u verantwoordelijk bent. Hoewel veel vaders bij de opvoeding van hun kinderen betrokken zijn, zijn er steeds meer mannen die niet betrokken of helemaal afwezig zijn in het leven van hun kinderen. Mannen die buitenechtelijk kinderen verwekken of samenwonen in plaats van te trouwen, zijn veel minder geneigd om de voortdurende zorg en steun te verlenen die kinderen nodig hebben dan getrouwde mannen. God is zo verstandig geweest om voor de belangrijkste instellingen in de wereld een leidend gezag te vestigen. Dat leidende gezag is het priesterschap. Door middel van dienstknechten die hij heeft aangewezen, verschaft het priesterschap alle leden Gods zegeningen. Dit gezag van het priesterschap is een zegen voor alle leden, door middel van de inzet van huisonderwijzers, quorumpresidenten, bisschoppen, vaders en alle andere rechtschapen broeders die zijn aangesteld om de zaken van Gods koninkrijk te behartigen. Het priesterschap is de rechtschapen macht en invloed waardoor jongens in hun jeugd en hun hele leven onderricht worden om kuis, eerlijk en ijverig te zijn en vrouwen te respecteren en te beschermen. Het priesterschap is een beteugelende invloed. Meisjes leren dat door de invloed en macht van het priesterschap veel van hun verlangens in vervulling kunnen gaan. De grote verzegelbevoegdheid die door Elia is hersteld en waarover Malachi heeft gesproken, wordt door het priesterschap geactiveerd. In rechtschapige zinnen wordt die gebruikt om het hart van de vaderen tot de kinderen te wenden en de kinderen tot de vaderen, opdat de ganse aarde niet met een ban worden geslagen. Deze verzegelbevoegdheid die door Elia is verleend, krijgt gestalte in gezinsrelaties, in deugden en houdingen die in een koesterende omgeving ontwikkeld worden en in liefdevol dienstbetoon. Wij moeten bijdragen aan de zending van Elia en de harten van de vaderen en de kinderen tot elkaar wenden. Maar alleen als we de verordeningen van de tempel gestalte geven in ons dagelijks leven, krijgen ze een dynamisch karakter en brengen ze iets Gods goeds voort. Dat zijn de banden die gezinnen samenbinden en waarvan de ontwikkeling gestimuleerd wordt door het priesterschap. Ik moedig vaders, echtgenoten, vrouwen en kinderen ten zeerste aan om de zegeningen van het priesterschap te eren en te respecteren. Als ze dat doen, kunnen ze bijdragen aan de bestrijding van het kwaad dat onze samenleving bedreigt en in ons gezin doorcijpelt. Ik hoop en bid dat de vaders kunnen leren om hun roeping als patriarch van het gezin groot te maken. En dat de zusters in hun belangrijkste rol als moeder gezegend mogen worden. En dat ze samen de zegeningen zullen ontvangen die onze hemelse Vader heeft beloofd. Dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.